onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 36e psalm. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 27e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden u Johannes 14 vanaf het 1e tot en met het 21e vers.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder tot u en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gijlieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden. Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel een gedeelte van het zesde vers van Johannes 14. Johannes 14 vers 6, deze woorden... Ik ben het leven. Vragen wij de Heere om zijn zegen over ons samen zijn. Heere, gij geeft ons uw dag, de dag door u afgezonderd, de dag waarop het dagelijkse werk mag rusten, waarop we samen mogen komen in uw huis, om uw woord uit te dragen en naar uw woord te luisteren. Geef dat we dat op de rechte wijze mogen waarderen. We hebben het vanmorgen immers gehoord, dat er vervolging zal zijn de eeuwen door. En die vervolging kan zich ook hierin uiten, dat het verboden is samen te komen in uw huis rondom uw woord. Dat er geen kerken mogen zijn, dat de Bijbel een verboden boek is. Dat zij die uw naam begeren te belijden, van hun vrijheid zijn beroofd, in straf- en werkkampen zijn opgesloten en daar allerlei zaken moeten meemaken die hen onder uw toelating aangedaan worden. Dat we met hen mee mogen leven, hen mogen opdragen aan u. Schenk hen wat nodig is onder die moeilijke omstandigheden. Niet alleen vrijmoedigheid, en overgave in uw hand, want gij regeert toch over alle dingen, maar ook gebed voor vijanden, smekingen voor vervolgers, opdat vervolgers nog gewillige volgelingen van u mogen worden. We hebben daarvan gehoord hoe Stefanus bad voor zijn vijanden. Heren, reken hun deze zonde niet toe. En dat gij dat gebed hebt verhoord. Dat ge ook nu betonen zoudt, een hoorder en verhoorder van het gebed. Dat wordt opgezonden door hen die verdrukking en vervolging ondervinden. En we mogen uw naam ook dankend erkennen dat hier geen oorlog is. Elders in deze wereld is dat anders. Dan denken we niet alleen aan Oekraïne, waar al geruime tijd gestreden wordt, waar jonge mannen en ook anderen omkomen, waar velen in rouw gedompeld zijn bij beide strijdende partijen, waar zoveel vluchtelingen zijn, waar zoveel kapot wordt gemaakt. Zoudt gij, o Heere, besprekingen willen geven die uit mogen monden in een wapenstilstand, in vrede, dat de oorlog beëindigd zou mogen worden. Maar doe dat niet alleen daar, doen we het ook elders waar gestreden wordt in deze wereld, soms al veel en veel langer. Het hart van koningen is toch in uw hand als waterbeken. Gij neigt het toch tot al wat gij wilt. En dat we te midden van alles wat we meemaken mogen zien en geloven dat gij regeert en dat alles heen gaat naar die grote dag van de wederkomst van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Werk verwondering in ons hart, dat in die mate kracht en gezondheid schenkt, dat we samen kunnen komen. Dat is soms ook anders, wanneer we oud en verzwakt zijn, wanneer we ziek geworden zijn, wanneer er naar de mens gesproken geen genezing meer mogelijk is, dat het oog zou mogen zijn op u. Gij zijt toch de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Het behaagt u gebruik te maken van de prediking van uw woord. We lezen dat in Oude en Nieuwe Testament. Gij hebt de prediking van profeten, apostelen en zij die hen opgevolgd zijn, willen zegenen aan de harten van Joden en heidenen. Gij zult immers toebrengen uit alle landen en uit alle volkeren. We smeken van u dat de verkondiging van uw woord ook vandaag een middel mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat mensen die van zichzelf tot oneer van u leven op deze aarde staande gehouden mogen worden, getroffen mogen worden in het hart, dat dat stenen hart een vlezen hart mag worden. Gij zijt toch die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. En doe dat ook in het midden van deze gemeente waar we vandaag mogen voorgaan. En waar ge dat wonder hebt gewerkt, waar dat harde hart verbroken is, waar gij door uw geest zaligmakend onderwijs hebt geschonken in het binnenste, dat uw naam daarvoor erkend mag worden. Want daarvan geldt het toch door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Er is toch helemaal niets in de gevallen mens, op grond waarvan gij naar zo'n verloren mensenkind, meelaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, zoudt omzien, juist het tegenovergestelde, uw toren verdient, uw gramschap waardig. Maar dan, dat spreken van u in hart en leven, door de toepassende werking van uw geest, waardoor harten verslagen mogen worden, waardoor het gebed vanuit de nood en de inleving van de verlorenheid opgezonden mag worden tot u, vanuit de diepten die worden blootgelegd, om het alleen van u de Heere te verwachten, bij wie veel verlossing en veel vergeving te vinden is. Zegen allen die werkzaam zijn in het zendingswerk, dat ook daar de verkondiging van uw woord gezegend mag worden. Verlos van de afgodendienst, dat het hart geneigd mag worden tot de vreze van uw naam, opdat wereldwijd geleefd, gedacht, begeerd en gesproken mag worden zoals gij dat wilt. Werk ook in ons vaderland. Daartoe dragen wij het werk van de evangelisatie aan u op. Maar niet alleen in ons vaderland, ook daarbuiten, want ook in andere landen mag dat werk verricht worden. Mensen kunnen mensen niet geven wat nodig is. Ook evangelisten kunnen uw woord toch alleen maar brengen tot aan het oor, maar niet in het hart. Dat is uw werk. En gij hebt dat de eeuwen door gedaan. Doe het ook in onze tijd. Dat er nog een terugkeer geboren mag worden tot u, tot uw woord en tot uw dienst, ook onder onze overheid. Gedenk hen die over ons gesteld zijn, plaatselijk, provinciaal, ook landelijk. Onze premier ook, geef hem wijsheid, te midden van de moeite en de zorgen, de spanningen die daar toch zijn. En dan denken we aan hen die het moeilijk hebben in ons vaderland, de boeren, ook de vissers en anderen die moeite en zorgen kennen, omdat de economische situatie zo anders is geworden, kon het zijn dat er uitwegen gebaand mogen worden, oplossingen bewerkt door u, want wij mensenkinderen kunnen dat immers niet. Maar dat vooral gezien mag worden, dat een land en een volk dat u vanuit smart op smart heeft te vrezen, opdat uw woord in de weg van waarachtige bekering tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad zou mogen zijn. Gedenk ook ons koningshuis. In het verleden hebt u rijk gewerkt. Voor u is het toch niet te wonderlijk om dat in het heden ook te doen, dat we ze aan u de Heere mogen opdragen. Schenk wijsheid om op de juiste wijze de taak waar te nemen, de plicht te vervullen. Gedenk ook het kerkelijke leven. Daar is zoveel gaande in onze kerken, maar ook daarbuiten. De Satan is rusteloos bezig om uw werk tegen te staan. En toch zal het hem nooit gelukken één onderdaan waar gij begonnen zijt in hart en leven van u los te maken, ja, los te rukken. We hebben het vanmorgen toch gehoord als het staat in uw woord. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Gedenk heel deze wereld waar zoveel gaande is, waar we overal de vruchtgevolgen van de zonde zien, die wereld bloedt immers uit duizend wonden. Er is honger en gebrek. Kon het zijn dat de nood die soms ontzaggelijk groot is, door u gelenigd zou mogen worden? We bidden u ook voor uw oude bondsvolk Israël. Open de schriften. Gij hebt de schriften aan hen toebetrouwd. Maar als uw heilige geest zich niet paart aan het lezen van uw woord, dan blijft uw woord toch gesloten. Maar als ge door uw geest dat woord opent voor het hart en het hart opent voor het woord, dan wordt het werkelijk geopend. Dan gaat het spreken van hem die de weg, de waarheid en het leven is. Dan wordt het gezien en geloofd dat de beloften van het Oude Testament in vervulling zijn gegaan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We hebben het niet verdiend dat gij naar ons om zoudt zien. Doe niet met ons naar onze zonden, want als gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan voor u de Heere kunnen bestaan? Zie aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 118, het zevende vers en het achtste vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. En Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, de versen 7 en 8 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, waar komt het leven vandaan? Het leven is niet zomaar spontaan ontstaan. De Heere heeft het leven gewerkt. De schepping immers is uit zijn hand voortgekomen. De planten, de dieren, de mens. Het leven bijzonder aan de mens geschonken. Het leven naar ziel en lichaam, maar ook het leven in de natuur, zoals een graankorrel ontkiemt. De Heere heeft dat erin gelegd. Mensen hebben wel geprobeerd om een graankorrel precies na te maken. Alles wat in een graankorrel wordt aangetroffen, heeft men bijeengebracht. En toch ontkiemde die graankorrel niet. Het leven komt bij God vandaan. En ook op andere manieren heeft men geprobeerd om leven tot stand te brengen in laboratoria, door allerlei stoffen bij elkaar te brengen onder bijzondere omstandigheden. Maar het is niet gelukt. God is de bron van het leven. En het geldt bijzonder van de zaligmaker. Daar spreekt onze tekst van. Alles is door het woord geworden. Zo staat er in Johannes 1. En hier wordt het beleden dat Jezus Christus het leven is. Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. We mogen vanmiddag nadenken over de levensvorst. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. Hij schenkt het leven in de eerste plaats. Hij houdt het leven in stand in de tweede plaats. En in de derde plaats, hij voltooit het leven. De levensvorst, hij schenkt het leven in de eerste plaats. Ten tweede, hij houdt het leven in stand. En ten derde, hij voltooit het leven. De levensvorst schenkt het leven. Dat geldt niet alleen bij de schepping. De schepping is het werk van de drie-enige God. Het is ook het werk van God de Zoon. Het vlees geworden woord, alles is door dat woord ook geworden. Zo lezen we Johannes 1. Maar tijdens de omwandeling van de zaligmaker zien we dat ook duidelijk, dat hij leven schenkt. Denk aan de dodenopwekkingen die we tegenkomen in de evangeliebeschrijvingen. Het dochtertje van Jairus. Nog maar net gestorven jongens en meisjes. En de zaligmaker, de levensvorst, hergeeft het leven. De jongeling van Nain. Hij werd al uitgedragen. De begrafenisstoet kwam voorbij, zo zouden wij dat zeggen. Het leven gegeven aan de jongeling te Nain. En dan Lazarus, al 4 dagen in het graf. Hij riekt al, zo werd er gezegd. Het proces van de ontbinding is dan al voortgeschreden. Maar de Heere, de levensvorst, schenkt hem het leven. Lazarus, kom uit. En Lazarus kwam uit. De levensvorst. De dodenopwekkingen onderstrepen deze naam. Ik ben het leven. Maar we moeten ook nog aan een andere zaak denken. De mens is van zichzelf geestelijk dood. En waar komt dan het geestelijke leven vandaan? Ook bij de levensvorst vandaan. Hij roept Levi uit het tolhuis: volg mij! En die woorden worden toegepast in zijn hart. Hij verlaat dat tolhuis en volgt de levensvorst. Staan we bij stil, geliefde gemeente, dat we wat het tijdelijke leven betreft afhankelijk zijn van de enige waarachtige God. Dat de Heere van ogenblik tot ogenblik zijn dragende en sparende hand over ons moet uitbreiden. Ik heb vergaderingen bijgewoond waar aan het slot van die vergadering gezegd werd in het gebed: misschien komen we nog thuis. Zeg niet dat dat altijd beleefd werd, maar het is wel een werkelijkheid. Op en over de gevaarvolle wegen bedreigen ons altijd allerlei gevaren. En de Heere is het die het zo moet leiden dat we toch weer veilig thuis komen op de plaats van bestemming. Maar dan denk ik ook aan Levi. Uit de dood geroepen tot het ware geestelijke leven. Dat is het werk van de levensvorst. De levensvorst die nu gezeten is aan de rechterhand des Vaders. Die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Die geestelijk doden levend maakt. Want het welbehagen Gods zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan, totdat de laatste zal zijn toegebracht. De levensvorst schenkt het leven. We zijn, zo zei ik al, van nature dood in de zonden en de misdaden. En ons lichaam draagt de sporen van de zonde, om het zo te zeggen. We hebben een sterfelijk lichaam, een vergankelijk lichaam. En dat lichaam zal eenmaal in de groeven der vertering, als het goed is, worden neergelegd. Dood. Proces van de vertering treedt in. Maar geestelijk zijn we ook dood. En dat betekent, zoals we dat vanmorgen ook zagen, dat we alle plaats hebben ingeruimd voor de duivel, de wereld en de zonde. En dat er geen plaats is voor God, voor het vlees geworden woord, voor de zaligmaker, voor de Heilige Geest die werkt in harten en levens. Want we zijn gewillige onderdanen van de vorst der duisternis, van de vader der leugenen. Wij willen van onszelf niet eens nadenken over het ene nodige, werkelijk daar bezig mee zijn. Je kunt dus ons merken, val me daar toch niet mee lastig. Maak het mij niet moeilijk. Ik wil van dit leven genieten. Ik wil eruit halen wat erin zit. Bijzonder in de vakantietijd. En dan moet het mij niet lastig vallen met de noodzaak van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Dat kan later altijd nog. Heden, zo staat er in Gods woord. Heden, zo gij mijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u lijden. Dood. We hebben een verduisterd verstand. We denken wijs te zijn als we wat bereiken in deze wereld. Als wie we tot stand brengen. Als anderen bewonderend over ons spreken. Dan voelen we ons gestreeld. We zoeken de dingen die beneden zijn. Waar de mot en de roes verderft. Waar de dieven door graven en stelen. En we zoeken niet het koninkrijk van God. Want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Ons hart is gesloten. Denk eens aan die stad Jericho, jongens en meisjes. Dikke muren, gesloten poorten, wachters op die muren, strijdwagens. Dan is het toch eigenlijk onmogelijk dat Israël ooit in die stad zal komen. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Misschien loopt u of jij daar ook wel tegenaan. De onmogelijkheid om een ander te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Misschien ouders zijn er wel onder u die daar diep onder gebukt gaan. Dat een of meer kinderen niet naar de Here willen luisteren, openlijk zelfs de kerk de rug toegekeerd hebben. En wat u ook zegt en hoe u ook bidt, het lijkt allemaal hetzelfde te blijven. Zoals die muren van de stad Jericho gevallen zijn door Gods almacht, door zijn ingrijpen, zo geschiet het nog. En begrijp me goed, het moet ook gebeuren als we welkeurig naar de kerk gaan. Als we, om zo te zeggen, een rijke jongeling zijn. Dan moet je losgemaakt worden van de afgoden van deze tijd. En verbonden worden aan de Heer, aan zijn woord en aan zijn dienst. En als het werk van God, die almachtig, krachtdadig en onwederstandelijk wonderen werkt in harten en levens. Dat kan ook tot bemoediging zijn van kerkenraadsleden en predikanten, die er ook tegenaan kunnen lopen in het ambtelijke werk. Het lijkt wel vruchteloos te zijn. Zoveel onverschilligheid. Een doorleven, ook al verkeert men onder de waarheid. Maar de Heere is de Almachtige. En Hij volvoert zijn welbehagen. En als we nou denken aan die dode opwekkingen. Dat dochtertje van Jairus, nog maar net gestorven. De jongeling van Nain, hij werd al begraven. Lazarus al 4 dagen in het graf. Daar zit een opklimming in. Ook al is iemand nog zo vijandig. Ook al heeft al jaren geleden de kerk en Gods woord de rug toegekeerd. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Kan zijn dat ze bij een begrafenis getroffen worden door het woord van God. Of tijdens een huwelijksdienst. Of als ze nog eens op bezoek komen bij ouders of grootouders die voor hen bidden. En waarschuwen dat één woord wordt toegepast aan het hart. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Als Hij werkt, dan wordt het verduisterde verstand verlicht. Dan ga je de zaken zo heel anders zien. Je gaat leren wie God is. In zijn heiligheid. In zijn rechtvaardigheid. In zijn alwetendheid. Wat mensen niet weten is hem bekend. En als de Heere gaat werken in het hart, dan wordt blootgelegd wat daar van binnen allemaal in leeft. Een vuile bron van wanbedrijven. Maar dat niet alleen. Waar alle hoop gaat ontvallen en ontnomen gaat worden, daar komt er plaats voor het werk van hem die de weg, de waarheid en het leven is. Dan geeft de Heere op zijn tijd oog voor het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij werkt leven waar voor die tijd alleen de dood was. En dat leven kun je zien aan levensuitingen. Wat zijn dat dan, die levensuitingen? Nou, als er een klein kind is, dan hoor je dat kind huilen, niet waar? Kan ook blij zijn. Er is behoefte aan eten. Het gaat zich bewegen. Het gaat zien. Gaat horen. Al die dingen zijn levensuitingen. Iemand die niet leeft, die ziet niks meer. Die hoort niets meer. Heeft geen voedsel meer nodig. En zo is het ook geestelijk. Waar de levensvorst leven werkt, komen er levensuitingen. Dat zien we aan de wil. De wil wil niet wat God wil. We zijn zo verdorven dat we hem niet willen gehoorzamen, niet naar zijn woord willen horen, ons afsluiten voor dat woord. Maar als de Heere gaat werken, zie maar aan Saulus, dan wordt die wil vernieuwd. Dan worden er nieuwe eigenschappen in die wil uitgestort. Dan wordt de vraag geboren: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is nou een toetssteen. Is die zondige, opstandige, ongehoorzame wil vernieuwd door God? En de boom wordt aan de vruchten gekend. Onze Duitse leerregels zeggen dat toch ook, dat de wederwoord ook blijkt uit een heilig leven, een leven naar de geboden van God onder alle omstandigheden. Mag dat al zo zijn? Mag er vrucht gezien worden? Wat is dan die vrucht? De vrucht des geestes is liefde. Dat is een verandering. Want er was alleen maar haat. Haat tegen God en haat tegen de naaste. Niet willen doen wat hij opdraagt. En niet het werkelijk goede voor de naaste zoeken. Maar dat wordt dan zo anders. Heilig begeren te leven tot eer van God. Door de inlijving in Christus, de inlijving in de ware wijnstok. Door de verbondenheid met de levensvorst. Levensvruchten mogen voortbrengen. Liefde tot God en de naaste. God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Levensuitingen. De levensvorst bewerkt dat. Als er geen band zou zijn aan de levensvorst, zou er geen enkele levensuiting zijn. En dan valt er aan heel veel zaken te denken. Ieder ondervindt tegenspoed in dit leven. Veler handen kruis en tegenspoed vanwege de zonde overkomt. Dat zegt het huwelijksformulier. Maar dat gebeurt niet alleen in het huwelijk, ook daarbuiten. Ook als je nooit tot een huwelijk komt, tegenspoed. En hoe dient dan de houding te zijn? Overgave aan die God die over alle dingen regeert. Ons leerboek spreekt van geduld in tegenspoed. En dat werkt de Heere ook. Kijk maar naar Job, die op één dag al zijn bezittingen kwijtraakte en ook al zijn kinderen kwijtraakte. Het is al heel ingrijpend als je één kind moet verliezen. Laat staan al je kinderen. En dat Job het door genade mocht zeggen. De Heere heeft gegeven. Dus die kinderen en die bezittingen waren niet zijn eigendom. Voor een tijdje aan hem toebetrouwd. Geleende panden zou je kunnen zeggen van kinderen. De Heere heeft genomen. De Heere mag toch nemen wat van hem is. De naam des Heeren zij geloofd. Een levensuiting. In dagen van tegenspoed geduld. Maar het leven van Gods kinderen is een leven van op en neer, zeggen we wel eens. Het is ook anders geworden in het leven van Job. Als je verder leest, dan staat er dat Job niet zondigde met zijn lippen. Wat zou dat betekenen, jongens en meisjes? Nou, hij zei nog wel met zijn lippen dat de Heere had gegeven en dat de Heere had genomen, maar van binnen was hij het er niet meer mee eens. En dan lezen we zelfs dat hij zijn geboortedag vervloekte. Dat is ontstellend. Maar dat is toch de werkelijkheid. Een klein beginsel ook van onderworpenheid in dagen van tegenspoed. Geduld, nog maar een heel klein beetje. Hoe is het met mij, met u, met jullie? U onder ons die de Heere moogt vrezen, hoe staat het met dat geduld? Denk eens aan Asaf. Staat ook niet voor niets in de Bijbel. Dat is de werkelijkheid, de beleving. Het is een wonder als je het werkelijk met de Heere eens mag worden. Als er tegenslagen, als er rouw en verdriet mag komen. En zeker, als er geliefden en dierbaren worden ontnomen, dan mag er verdriet zijn. Maar ook onderworpenheid en overgave, want onze tijden zijn in Gods hand. En als u nou moet zeggen, ik heb er nog maar zo weinig van, smeek dat het toe zal mogen nemen. En als u er nog helemaal niets van hebt, alleen een doffe gelatenheid, smeek toch om de werking van Gods geest in het hart, die wonderen tot stand brengt. De levensvorst werkt immers door woord en geest in het binnenste. En als we nou voorspoed mogen hebben, wat is dan een levensuiting? Dat we de Heere ootmoedig, dankend en verwonderd mogen erkennen voor alles wat Hij schenkt en laat. De Heere heeft gegeven. En wat komt daar nou van terecht? in het leven van Gods kinderen vaak veel te weinig opmerken van datgene wat de Heere doet toekomen. Ook als het gaat om de zondag bijvoorbeeld, wij mogen nog onbelemmerd bijeenkomen. In andere landen is het vaak zo anders. We hebben nog geen hongersnood, hier al stijgen de prijzen, dan wat hongersnood is het toch niet? We hebben toch een dak boven ons hoofd. U mag nog een predikant met een kerkraad hebben. Zijn dat allemaal geen redenen de Heere ootmoedig en dankend te erkennen? En als het nou gaat over de toekomst, wat is dan de levensuiting? De levensuiting van Gods kinderen zou toch dit moeten zijn: vertrouwen op die God die een goed werk in hart en leven is begonnen. De vinger mogen leggen bij de werkelijkheid dat de Heere de getrouwe verbondsgod is, die nooit laat varen de werken van zijn handen, die lief heeft met een eeuwige liefde, die beschermt en bewaart, die schenkt aan de ziel wat nodig is. Niet alleen in het verleden, hoe meer ontvangen mogen worden in het verleden, hoe meer reden er mag zijn tot vertrouwen in de toekomst. Maar moet ook daarvan niet gezegd worden, maar een klein beginsel. Nog een levensuiting. Verdriet in je hart, dat er voor die tijd nooit is geweest verdriet. Ja. Verdriet over de zonde. En dan niet alleen de zonde buiten ons, maar juist de zonde in hart en leven van Gods kind. Als je in de kerk zit, wat kan er plotseling door je gedachten, door je hart gaan? Als je de knieën buigt voor de Heere, we kunnen zomaar afgeleid worden. En onder het Bijbellezen, is er dan die eerbied en het diepe ontzag voor de koning der koningen? Moet het ook in dat opzicht niet gezegd worden, maar een klein beginsel ook daarvan, en daarom steeds reden tot droefheid, droefheid naar God over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, maar ook een wonderlijke vreugde. Ook dat is een levensuiting. De wereld, die maakt zich blij over dingen die geen enkel wezen hebben. Die lijken op een gekleurde zeepbel, jongens en meisjes. Weet je wat, als je bellen blaast, dan zie je even een prachtige bel, mooie kleuren, maar die spat uiteen. En zo is het met al datgene wat in deze wereld wordt gezocht. Het spat soms zomaar uiteen. De zaak kan failliet gaan. Je kunt ontslagen worden. Diep teleurgesteld worden. Niet meer in staat om te werken. Het denkvermogen zelfs in verwarring gebracht. En uiteindelijk sterven. En dan helpen die vergankelijke schatten echt niet. Dan is die ware rijkdom nodig die Christus verworven heeft, die arm wilde worden. En in die weg van armoede, in die weg van het dragen van Gods toorn, in die weg van gehoorzaamheid aan Gods wil, schatten vergaderd heeft, waar de wereld totaal geen verstand van heeft. Wijsheid voor dwazen, rechtvaardigheid, vergeving voor onrechtvaardigen, heiligheid voor onheiligen, een volkomen verlossing De verbreking van de heerschappij van de zonde in hart en leven. Is dat geen reden tot verheuging? Zoals Maria dat mocht zeggen en beleven. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Nog een levensuiting, het ware gebed. We hoorden vanmorgen van Leidslieden die baden op de hoeken van de straat om door de mensen gezien en geëerd te worden, geprezen te worden. Maar de Heere leert het ware gebed. Het ware gebed waarin zijn naam wordt verheerlijkt. Waarin hij erkend mag worden voor al datgene wat hij schenkt en laat. Maar waarin ook al het nodige begeerd mag worden van hem. Ik ben het leven. Het leven, het geestelijke leven ook, wordt door de levensvorst geschonken. En mogen we daar nu in delen? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Zie dat op de Pinksterdag. Omtrent 3000 dode zondaren levend gemaakt. En ook later deed de Heer dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. De prediking van de apostel Paulus gebruikt om dode zondaren levend te maken. In de tijd van de reformatie en nadere reformatie, ook in ons vaderland, doden levend gemaakt. En dat doet de Heer nog wereldwijd. Dat we groot van hem mogen denken. Want als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. Lydia's hart was ook nog gesloten. Is uw hart nog gesloten? Is het hart van uw vader, uw moeder, uw man of vrouw, uw kinderen nog gesloten? En waar was Lydia toen haar hart geopend werd? Nee, toen zat ze niet in de wereld hoor. Maar ze zat onder het woord. Daar wil de Heere wonderen wekken. De Heere opende haar hart. En dan komt dat in de vruchten openbaar. En zo is dat nog. Dat we mogen smeken om opening van gesloten harten. En de Heere mogen erkennen en er verwonderd over mogen zijn. Als gesloten harten geopend zijn. De levensworst schenkt het leven. En nu onze tweede gedachte. Hij houdt het leven in stand. Wat heeft een kind nodig om in leven te blijven? Eten en drinken. Een zuigeling laat zich van tijd tot tijd horen. En dan wil hij drinken. Zo blijft dat kind in leven. En als je aan een mens geen eten en drinken meer zou geven, dan gaat het leven kwijnen. Zo is het ook in geestelijk opzicht. Zeker, het is waar. De Heere moet dat voedsel dat aan een baby of een kleuter of een volwassene wordt toegediend zegenen. Maar het is toch wel nodig dat dat eten gegeven wordt. Hoe voedt de Heere nu de ziel? Hij houdt het leven in stand allereerst door de prediking van het woord. Eten voor de ziel. Voedsel voor het geestelijke leven. Begeerte naar dat voedsel. Zoals een zuigeling zich horen laat Zo is dat toch het verlangen om gevoed te worden, om onderwezen te mogen worden, om al meer van de Heere te mogen leren kennen, ook in zijn goedheid, in zijn trouw, in zijn barmhartigheid, in zijn liefde, in zijn ontferming, al meer jezelf te mogen leren kennen, zodat het wonder steeds groter wordt, dat de Heere naar je heeft omgezien, en dat Hij naar je blijft omzien. Want juist Gods kinderen moeten toch belijden tot hun schande, dat ze nog zoveel gif tot zich nemen. Gif dat hen vanuit de wereld wordt aangereikt, en wat aansluit bij het oude bestaan. Dan zou het toch rechtvaardig zijn als de Heer dat leven door hem gewekt niet meer zou onderhouden. En toch doet hij dat. En het kan zelfs zijn dat je door eigen schuld in het donker terechtkomt. Als een mens te weinig eet, dan wordt hij mager. Als we te weinig tijd nemen voor het luisteren naar Gods woord, voor het onderzoek van Gods woord, voor het gebed, komt er een magerheid aan de ziel. En zou rechtvaardig zijn als de Heer het daarin zou doen omkomen, maar dat doet Hij niet. Denk aan de woorden die wij vanmorgen ook hoorden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dus die geloofsuitingen, die geloofswerkzaamheden die er mogen zijn, die kunnen wel minder worden, vaak door eigen schuld. Maar de Heere zal nooit toelaten dat er definitief een einde aankomt. Een biddende hoge priester in de hemel, en die wijst in de hemel op het bloed dat hij gestort heeft. Want in dat bloed is een fontein ontsloten tegen de zonde en de onreinheid. Wat de Heere begint in hart en leven, bij Petrus, bij wie dan ook, zet hij voort. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En de Heere gebruikt niet alleen de prediking van zijn woord, ook de bediening van de sacramenten. Denk aan het water bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. Dat wijst op het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Ook de zonde van nalatigheid in het onderzoek van Gods woord. De zonde van slordigheid. Te veel opgaan in de dingen van dit leven. De beslommeringen van dit aardse bestaan. En wie van Gods kinderen zou kunnen zeggen dat hij zich daar nooit schuldig aan maakt. En daarom zo'n wonder dat de levensvorst het leven in stand houdt. En het kunnen hoogtijdagen voor de ziel zijn, als aanzittend aan de bediening, met het geloofsoog gezien mag worden op Christus, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De Heere houdt het leven in stand. Juist als je horen mag van Job, dan kan dat zijn tot het gebed: Heere, geef mij ook in de tegenspoed, in de rouw, in het verdriet, wat ik nodig heb. Onderwerping aan u. Geduld in tegenspoed. En als je horen mag in de prediking van dankbaarheid. De Heere loven vanwege datgene wat Hij schenkt en laat. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dan brengt dat toch ook tot het gebed, Heere, dat ik daar toch rijk in delen mag. Om tot eer van U te mogen spreken. Gods kind kan ook wat dat betreft zondigen. Denk aan Hiskia. Die liet al de schatten zien aan die gezanten uit Babel. En we lezen niet van dat hij sprak tot eer van God. Als wij behandeld zijn en genezen mochten worden. Waar spreken we dan over? Over die moderne medicijnen, die nieuwe behandeling, de arts die zo kundig is en de juiste voorschriften gaf? Of mag er gesproken worden tot eer van God, die alles wat werd aangewend gezegend heeft? Dankbaarheid in voorspoed. Ik heb er geen recht op. Het is een wonder dat de Heere gedachten heeft gehad over mij van genezing. Dat zou anders kunnen zijn. En als de Heer in geestelijk opzicht nader onderwijs geeft, om ook dan in Hem alleen te mogen eindigen, die door woord en geest de waarheid doet verstaan en ernaar doet leven op het gebed. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En die ook op het gebed gedenkt en beschermt. En ook dat is dan toch reden om de Heer te erkennen. En we gaan daarvan zingen het vierde vers van Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Vierde vers van Psalm 32. onze laatste gedachte, de levensvorst, voltooit het leven. Wanneer we zien naar ons lichaam, als je ouder wordt, dan gaan de krachten afnemen. En elke afname van krachten onderstreept eigenlijk dat we hier geen blijvende stad hebben. Lichaam kan ziek worden, kan zo verzwakt worden dat het sterven wordt. Dat lichaam dat door de Heere kortere of langere tijd in leven werd gehouden, moet dan begraven worden in de groeven der vertering, worden neergelegd. Maar wat Gods kinderen betreft, zal ook naar het lichaam het leven voltooid worden. Want als de zaligmaker wederkomt, dan zullen hun graven geopend worden. Dan zullen zij verheerlijkte lichamen mogen ontvangen. Dan zal daar geen ziekte meer zijn. Dan zullen geen lichamelijke gebreken meer zijn. Dan zal geen aftakeling meer zijn. Dat lichaam zal eeuwig mogen leven verbonden met de ziel tot eer van God. Wat zal dat, geliefde gemeente, een verandering zijn. Aan de andere kant, als we dat geestelijke leven niet kennen, dat moeten we ook eerlijk zeggen, dan zal dat lichaam gaan delen in de eeuwige dood. Dan zal het lichaam opgewekt worden tot een eeuwig afgrijzen. En dat geldt bijvoorbeeld het lichaam van de vrouw van Lot, het lichaam van de farao, met al zijn soldaten omgekomen, verdronken in het water van de Rode Zee. Het lichaam van Orpa. Het lichaam van kerkmensen die altijd de waarheid gehoord hebben, maar zijn voortgegaan op eigen gekozen wegen, al verder bij God vandaan. O geliefde gemeente, zoek het toch bij die koning, bij die levensvorst die zijn leven gaf voor des doodschuldigen, bij wie verloren zondaren welkom zijn. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie tot hem komt met een hemelhoge schuld, wie tot hem komt met een verloren leven, wie tot hem komt met de belijdenis de gramschap van God dubbelwaardig te zijn, die zal niet worden heengezonden. Maar de levensvorst zal zich over hem of haar ontfermen. Denk maar eens aan die ene moordenaar. Heere, gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn, een verzondigd leven tot voor enkele ogenblikken terug. Maar hij mocht het horen, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En denk ook eens aan koning Manasse, door de Heere levend gemaakt. Wat de ziel betreft, opgenomen in eeuwige heerlijkheid. En ook zijn lichaam zal opgewekt worden, onverderfelijk, onsterfelijk, onvergankelijk, een geestelijk lichaam, om samen met de ziel de Heere eeuwig groot te maken en te verheerlijken. De levensvorst voltooit het leven. Ook wat het geestelijke leven betreft. Er is maar zo weinig van die nieuwe gehoorzaamheid, zei ik. En als het goed is, dan gaan Gods kinderen daar toch gebukt onder. Want hier is het zo waard om met het ganse, met de ganse ziel, met al de vermogens geliefd en gehoorzaam te worden. En wat is er nog veel opstandigheid, doffe gelatenheid, zo weinig overgave, zo weinig geduld in dagen van tegenspoed. Wat is er een zo weinig erkennen van Gods hemelhoge goedheid jegens een albederver. En het vertrouwen wordt ook niet altijd beoefend zoals het zou moeten zijn. Dat vertrouwen waar de dichter van Psalm 23 van spreekt. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En dan de zonden die bedreven worden zittend in de kerk, lezend Gods woord, de knieën buigend. Wanneer zal ik toch van mezelf, van dat zondige oude bestaan verlost worden? Ja, dat komt op het moment van sterven. Want dat is een afsterven van de zonde en een ingaan in eeuwige heerlijkheid. Dat zal een verandering zijn. Nooit meer één zondige gedachte. Nooit meer één zondig verlangen. Nooit meer een onreine begeerte. Eeuwig en volmaakt naar de ziel. God te mogen bedoelen. Wat de levensvorst begonnen is. In de zielen der zijnen. Dat zet hij niet alleen voort. Maar dat voleindigt hij ook. Hij is de getrouwe herder. Die blijft omzien naar klein en groot in de genade. Het kleinste lammetje, maar ook het volwassen schaap, wat nog zoveel onreinheid met zich omdraagt, wat telkens weer eet van de gifweide van de wereld. Die goede herder schopt het niet opzij, met eerbied gesproken. Nee, hij blijft omzien. Hij blijft gedenken. En hij schenkt naar ziel en lichaam als de levensvorst het eeuwige leven. Want het geldt: ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef dat we als des doods schuldigen het leven bij u mogen zoeken, bij uw Zoon, die de levensvorst is. En als we iets of meer van dat leven mogen kennen, dat we u daarvoor erkennen mogen, in diepe verwondering en aanbidding, vanwege uw hemelhoge goedheid jegens al bedervers. Heb ook moedig dank dat we vandaag hiervoor mochten gaan in de gemeente waar we in het verleden mochten arbeiden, waar zoveel herinneringen liggen. Ontfermt u zich over deze gemeente. Gedenk de eigenaar en leraar Onze vriend en broeder dominee Kempeneers met zijn vrouw, ook zijn gezin. De kerkraad, we dragen ze aan u op. Zegen het ambtelijke werk dat hier verricht mag worden. Gedenk in de week die we zijn ingegaan. Een week waarin we zullen staan aan de geopende groeven. Wilt u spreken voor het eerst of opnieuw in harten en levens. Sterken en troosten zoals gij dat alleen kunt. En gedenk ook anderen die het moeilijk hebben, die ziek zijn of in welke omstandigheden ze ook verkeren. Ontfermt u zich over hen voor het eerst of al meer. Help bij alle dingen die verricht moeten worden, maatschappelijk en ambtelijk. Bewaar voor gevaren die er altijd zijn, dat zij die elders ze blijven veilig terug mogen keren, wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Dit smeken wij van u, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het zevende vers van Psalm 27. Zo ik dat geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het zevende vers van Psalm 27. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.